Het is bijna bevrijdingsdag. Historie Potpourri leeft er samen met jou naartoe. De komende dagen hoor je van ons vier korte specials die geheel in het teken staan van de bevrijding van Nederland. Vandaag de Poolse bevrijders.
In navolging van de kerstspecials van vorig jaar...
Ja, die waren heerlijk.
Hadden wij beloofd dat wij wat vaker specials zullen gaan doen.
Op één thema.
En dit jaar, de intro zei het al, we gaan naar de bevrijdingsdag toe. Dus
ja.
Neem jullie mee in de bevrijding van Nederland. Veel luisterplezier. Ja, nu we toch hier in Breda zijn, Simon... Wil ik eigenlijk beginnen met de bevrijding van West-Brabant door de Polen.
Ja.
Als je kijkt naar de bevrijding van West-Brabant, dan zie je eigenlijk dat zowel de Amerikanen, de Britten en de Canadezen allemaal wel een portie bevrijding hebben gehad. Maar daar loopt ook een aantal lijnen doorheen van Poolse bevrijdingen. En in dit geval praten we over oktober, november 1944. Dus geen 5 mei 1945.
Nee, we zijn nog even onderweg.
We zijn nog even onderweg. We zitten echt nog in het zuiden van Nederland. Dus ja. Daar komen natuurlijk ook de geallieerden als eerste binnen. Nou, de Polen spelen daar een belangrijke rol. In West-Brabant, maar ook in Zeeuws-Vlaanderen. En later ook in Drenthe en Groningen. En we hebben het hier specifiek vandaag over de Poolse 1e Pantserdivisie.
Ja.
En in de aflevering over de bevrijding van Arnhem hebben we het ook over Polen gehad. Maar dat was een hele andere brigade. Dat was de eerste onafhankelijke parachutistenbrigade.
Onder Sosnowski, ja.
Juist, dat is echt een andere. Ja. Maar dan weet je dus dat de Polen dus op verschillende manieren Nederland te bevrijden waren.
Ja, dus we hebben het nu over de panzerdivisie.
Ja, dan gaan we even terug in de tijd. In februari 1942 werd in Schotland die 1e panzerdivisie opgericht. Het bestond uit Poolse mannen die na de val van Polen in 1939 via Frankrijk... waar ze ook nog even tegen de Duitsers vochten... en later in Engeland zijn terechtgekomen. In Engeland vochten Poolse vliegeniers mee in de Battle of Britain.
Ja.
Dat was in juli 1940, dat was best vroeg een oorlog. Dus de Polen die waren in heel Europa wel actief om nog tegen de Duitsers te vechten. Twee jaar later dus krijgen de Poolse troepen, de Poolse manschappen... een eigen divisie die dan twee jaar lang de Engelse kust bewaakt.
In Engeland hebben ze een basis.
Daar vinden ze inderdaad een nieuwe basis.
Ja, precies.
Nou, na die twee jaar kustbewaking in 1944 landen de Poolse troepen, dus die panzerdivisie, twee maanden na D-Day in Normandië, in Arromanches, in augustus 1944. En daar in Normandië bewaakten ze een potentiële vluchtroute uit de beroemde zak van Valais.
Wacht even, ik moet je even uitleggen. Dat is de...
Ken je die niet?
Nee, deze keer de zak.
Daar zaten de Duitsers, werden totaal omsingeld door geallieerden. En ja. Die zaten eigenlijk vast. Die probeerden een uitweg te zoeken uit die zak van Valais.
En dat was de zak?
De zak was de zak eigenlijk zak. Het omsingelde gedeelte waar ze in gevangen zaten.
Ah, oké. Okay. Oké, okay. Johnson, dankjewel. Waar is dit rapport van? Welke slag is dit geweest?
Dit is het einde van Operation Overlord, meneer.
Heel fijn, heel fijn. Wat is de naam van deze operatie?
Het was bij Valais.
Oké, okay. Hebben we daar nog een mooie rinkelende titel voor die we erboven kunnen plakken?
Het rondje Valais? Valais cirkel?
Omsingeling was het toch? De hoepel van Valais. Wat dacht je daarvan? Hoepel van Valais, dat vind ik wel leuk. We hebben 240 namen bedacht.
Ik ben er vandoor, zak er maar in.
Oké, okay, zak van Valais. Stuur dat morsecode dat maar naar de andere kant van de oceaan.
Bij het veroveren van die zak van Valais werd een groot aantal Duitse verdedigingstroepen en SS'ers uitgeschakeld. De Polen voeren hier zware gevechten, waarbij dus Duitsers zowel van binnen als van buiten die zak, dat omsingelde gedeelte, proberen door te breken. Nou, op het ereveld van Grenville-Langenerie liggen 650 Poolse soldaten begraven. Die zijn dus omgekomen in die gevechten in Normandië.
Ja.
En daarna stoten de Polen in september met hun medegeallieerden door naar Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. Waar ze een hele zware slag leveren met de Duitsers tussen de Zeeuws-Vlaamse plaatsen Hulst en Axel. Waar ook weer een ereveld is te vinden. En het gedenkteken het Poolse Kruis. Ik ben er pas toevallig langs gereden. En op die plek hebben de Polen strategisch een Beliebrug kunnen gebruiken... om naar de andere kant van het kanaal te kunnen oversteken om zo Axel te bereiken. Maar ook daar wordt nog een hele hevige strijd gestreden om Axel te bevrijden van de bezetter. Alleen het forceren van het kanaal al kostte 25 Polen het leven. En de bevrijding van Axel in totaal 150 weer. Dus het gaan echt best wel grote getalen.
Ja, precies.
Nou, na Zeeuws-Vlaanderen werd de 1e panzerdivisie ingezet vanuit de Belgische Noorderkempen, dus boven Antwerpen, om Noord-Brabant te bevrijden. Nou, van Alphen tot Geertruidenberg zie je zo'n lijn eigenlijk waarbij de Polen oprukken. En daaronder valt ook Breda. Breda wordt ook bevrijd door de Polen. Dat werd nagenoeg ongeschonden door de Polen ingenomen.
Is het goed, man?
Geen burgerslachtoffers. Als je naar West-Brabant kijkt, dan zijn de meeste Poolse erevelden in Alphen, Oosterhout. En de twee grootste zijn hier en daar. En ja, het is hier echt 100 meter vandaan. Ligt het grootste Poolse ereveld van Nederland.
Dus daar liggen dus mannen van die divisie waar we het eigenlijk, of die eenheid waar we het over hebben.
Zeker. Eerste Panzerdivisie. Ja. Nou, daarna komt de Poolse divisie via Drenthe en Groningen in april 1945 in Duitsland terecht. Waar ze 1700 Poolse vrouwen bevrijden uit krijgsgevangenenkamp Oberlangen. En de militaire haven van de Kriegsmarine in Willemshaven innemen. Nou, dat was ook het einde van hun bevrijdingstocht van deze eerste panzerdivisie.
Mm-hmm.
En tot 1947 waren ze onderdeel van de bezettingsmacht in Noord-Duitsland. Onder de Britse bezetting van West-Duitsland.
Mm-hmm. Dus toen hebben ze nog een rol gespeeld daarna, zeg maar.
Ja, eigenlijk een soort bewakers.
Na hun bevrijdings, zegentocht, zeg maar, hebben ze daar nog een rol gehad.
Zeker.
Ja.
Daarna worden ze in 1947 ontbonden.
Dus maar, er blijft dan nog een 2 jaar bestaan? Zeg maar, na bevrijding van West-Europa.
Ja, echt als bezettingsmacht. Maar na het ontbinden van de eenheid kunnen de Poolsoldaten niet terug naar Polen. Omdat ze in 1939 ook nog tegen de Sovjets hebben gevochten.
Oh.
En niet welkom waren in een oude moederland dat inmiddels achter het ijzeren gordijn
was. IJzeren gordijn was verdwenen.
Precies.
Ja.
En dus in Sovjetgebied. En daarom kwamen de soldaten te wonen verspreid over Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Waar ze soms al tijdens de bevrijding hun toekomstige vrouwen tegenkwamen.
Oh,
en in Breda zit ook een hele grote Poolse gemeenschap.
Poolse gemeenschap,
met de wortels uit die tijd. Dus veel oude Poolse soldaten.
Jeetje, mooi man.
Ja, zeker.
Dus die hebben hier toch iets kunnen opbouwen daarna.
Weliswaar niet hun eigen keus. Misschien zou het liefst natuurlijk teruggegaan naar Polen.
Ja.
Ja, veel van de Poolse soldaten die gesneuveld zijn, liggen hier op de Nederlandse erevelden onder een valse naam.
Ja.
Zodat de Duitsers niet eventueel wraak konden nemen op achtergebleven familieleden in Polen.
Oh, jeetje. Ja.
De eerste panzerdivisie werd aangevoerd door generaal Stanislav Maček.
Mhm.
En hij overleefde de oorlog en woonde daarna in Schotland. Hij werd na de bevrijding uitgeroepen hier in Breda tot ereburger en kreeg ook een huis aangeboden.
Echt waar?
Maar hij zei, nee, ik ga terug naar Schotland, want ik ben net aan de regen gewend aan.
Dat is een quote.
Dat is een quote. General Maček, u blijft hier toch wel wonen?
Nou, dat weet ik nog niet.
Maar kijk, het is een prachtig huis. Ik heb...
Oh, ja.
Het grindpad hebben we geharkt.
Ja, dat ziet er fantastisch uit. Ik weet het niet.
Kijk, de Sanseveria staat voor het raam.
Nee, dan alsnog niet.
Misschien leuke gordijntjes hier zo. Kom even mee naar het schuurtje. Ik heb een prachtige eikhouten werkbank hier staan.
Ik denk dat ik me bedenk. Nee. Ik vind het heel aardig.
Generaal Maček. Alsjeblieft.
Nee. Wat doet die hond hier ineens?
Die hond? Bello, krijgt u er gewoon bij.
Ik erbij. Nee, dankjewel. We gaan drukken die fiets in mijn hand. Ik wil dit. Wat is dit?
Het is een prachtige gazelle met een bel.
Nee, dank u wel. Geef die fiets maar even aan mij. Ik fiets weg.
Maček!
Nee,
Maček!
Dag!
U gaat toch niet naar Schotland? Zijn Poolse nationaliteit werd door de communisten afgenomen. Maar op zijn 100ste verjaardag, dus nadat het ijzeren gordijn is gevallen, werd hij onderscheiden met de hoogste Poolse onderscheiding.
Dus echt een eigen Poolse onderscheiding?
Ja, dat is de Orde van de Witte Adelaar.
Mooi man.
Nou, hij overleed op 102-jarige leeftijd en werd in 1994 overeenkomstig zijn wens bij zijn mannen begraven, hier, 100 meter verderop.
Dus niet eens in zijn eigen... Want hij had in principe weer terug kunnen keren naar zijn vaderland.
Naar Polen.
En hij heeft ervoor gekozen, ik lig tussen mijn mannen.
Hij ligt hier dus echt vlakbij.
Hij ligt hier echt op een steenworp afstand van waar wij nu zitten.
Waar we nu zitten. En hij heeft een iets groter monument dan de rest, maar,
ja, precies.
Maar hij ligt echt tussen zijn manschappen.
En dit was de leider van die panzereenheid waar we het net over hadden.
Zeker. Nou, Simon, dit is het verhaal over de Poolse bevrijders.
Ik vind het een prachtig verhaaltje. Ja, en wat zou dat huis dat we ooit hebben aangeboden, zal dat er nog staan?
Dat moet ik eens even achteraan. Welk huis zou dat
Welk
zijn?
Welk huis hebben ze toen aangeboden?
Het is in ieder geval niet dit huis.
Dit was hem dan. De eerste van 4 Historie Potpourri bevrijdingsspecials. Er volgen er nog veel meer de komende dagen. Dus houd ons in de gaten.